De luchtzak, daar gaat u nu maandag 4 december allemaal ook nog collectief naartoe, s'avonds. Maar er gebeurt hier van alles in de studio. Maar voor meer duiding hebben we daarvoor een van de mensen van Luchtzaak erbij gehaald, Thomas Goorden. Dag Thomas. Misschien om te beginnen, wat is Luchtzaak eigenlijk?
Ja, Luchtzaak is een project dat ontstaan is uit de Charlotte Allais, eigenlijk, merkwaardig genoeg. Dat herinnert iedereen zich wellicht, heel de zaak rond de bomen die daar uiteindelijk op dramatische manier tegen de grond zijn gewerkt. Nu, wat niet iedereen goed weet, is dat een van de grote problemen binnen dat dossier was net de luchtkwaliteit. Heel concreet zit er ergens in de vergunning, de provinciale vergunning, een milieuscreening heet het dan. Dus kijken wat voor milieu-impact heeft zo'n ruimtelijke ordening ding. En er staat zwart op wit, in de omgeving van de Charlotte Allais geen probleem is met de luchtkwaliteit. En dus moeten er geen maatregelen genomen worden om omtrent de luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk grover fout dan dat wordt het niet. Want de Charlotte Allais ligt tussen de Belgielei en de Plantijn-Moraitislei. En dat zijn twee straten waar ook officiële meetpunten van de overheid staan. En die gaan systematisch over de norm. Dus er is een keigroot probleem met luchtkwaliteit in de omgeving van de Charlotte Allais.
Maar je zou toch kunnen zeggen, in de omgeving van de Charlotte Allais is er nog best veel groen. Je hebt het stadspark, je hebt de Brialmont-Lei die nog altijd mooi beboomd is.
Ja, dus luchtkwaliteit heeft een heel lokaal effect. Dat hangt heel hard samen met wegverkeer. Nu, de Plantijn-Moraitislei en de Belgielei, dat zijn zogenaamde street canyons, heet dat dan. Dat is een soort van goot, waar dat auto's doorrijden en alle lucht eigenlijk in blijft hangen. Nu, de Charlotte Allais was een grote uitzondering. Daar stonden heel grote, heel mooie plantaan natuurlijk. Kastanjes. En ja, nu is dat ook een grote. Nu is dat eigenlijk hetzelfde als de Plantijn-Moraitislei. Een koude vlakte waar dat eigenlijk lucht niet meer kan ontsnappen.
En de dingen, de Turnhoutse baan, is dat niet veel erger dan?
Er zijn verschillende plekken, eigenlijk overal waar je vermoedt dat het niet zo goed is, zal het wel niet goed zijn. We hebben echt overschrijdingen op 5, 6, 7 plekken in Antwerpen. Eigenlijk elk meetstation in Antwerpen gaat er sowieso regelmatig over. En er zijn een aantal die systematisch erover gaan. Hè. Dus dat betekent dat het jaargemiddelde echt over de Europese norm gaat. En dat is, daar hebben we heel zwaar aangeklaagd. Men heeft toch vastgehouden aan dat plan. En nu is er nog altijd een rechtszaak gaande, een milieustakingsvordering heet dat dan. Het vervelende aan die rechtsvorm is dat je daarmee de plannen niet kan tegenhouden. En daardoor zijn de bomen ook gekapt. Maar je kan wel een milieucompensatiemaatregel krijgen. En dat betekent dat men de schade aan het milieu moet gaan compenseren. En dat is het onderwerp van de rechtszaak die op dit moment loopt.
Maar die compensaties, dat kennen we ondertussen. Het, noemden we het weer het Ferrarisbos dat gekapt is. Aan de overkant van de A12 is daardoor Cardoen ook een grote aanplanting gekapt. Dat is allemaal met compensatiemaatregelen. Maar kan het zijn dat ik daarvan het eerste nog moet horen wat men daar gaat doen of wat men gedaan heeft? En ook als men dat compenseert door, ik zeg maar wat, in Scheldewindeke een mooi bos aan te planten, dan zijn we daar vet mee in Antwerpen.
Ja, maar dus is een andere vorm van compensatie, hè? Dus waar je het over hebt, is inderdaad zo het ene gebied voor het andere compenseren. Maar dat is hier niet geldig. Het gaat over lokale maatregelen. Dat wordt soms ook gedaan, bijvoorbeeld rond geluid. Kan dat zijn, een nieuwe snelweg wordt aangelegd en dan wordt door de milieuwetgeving opgelegd dat men daar iets aan geluid doet op de plek waar dat veroorzaakt wordt. Dus in dit geval gaat het wel degelijk over die omgeving. Dat is een grote vraag natuurlijk wat men nog gaat kunnen doen, hè, want er is al heel veel schade gecreëerd. Maar het is dus echt het is een andere vorm van compensatie. Ja.
Trouwens, over die compensaties gesproken, dat zijn geldelijke compensaties, zoals men begrijpt, toch? Dat er dan per hectare of per vierkante meter €2 moet gegeven worden, wat dan ook. Maar dat die in de praktijk veel te weinig zijn als er effectief dan met die pot dan een bots moet aangelegd worden.
Ja.
Dat die marktprijs 3 keer zo hoog is.
Ja, ook dat is hier niet het geval. Dus eigenlijk zou men niets moeten doen. Nee. Ja. Nee. Het gaat over de lokale luchtkwaliteit. Dat is, omdat het probleem in de vergunning daar ligt, is dat ook het enige waar je eigenlijk serieuze compensatie op zou mogen aanvragen. Ja.
Wat moet ik mij dan eigenlijk voorstellen met die compensatie?
Goeie vraag. Wat veroorzaakt luchtverontreinigingen? Dus je hebt twee dingen. Ofwel kan je de oorzaak aanpakken. Dat betekent dat men iets zal moeten doen aan het wegverkeer daar in de buurt. Want dat is eigenlijk de bron van de luchtvervuiling in heel veel gebieden in Antwerpen. En natuurlijk heb je ook compenserende maatregelen. Echt, dingen zoals bomen. Nu, die kastanjes deden hun werk. Het gaat heel moeilijk. Ja, je kan op de markt geen kastanjes van dat formaat krijgen. Dat gaat jaren duren voor hetgeen wat men daar nu gaat planten die dat formaat heeft. Dus dat is een heel moeilijk probleem. Maar dat gaat uiteindelijk dan, als we de zaak winnen, gaat dat aan de overheid zijn om dat op te lossen.
Nu, een geluk dat ze weg zijn, meneer Goorde, want die kastanjes waren allemaal rot.
Dat beweert de districtvoorzitter natuurlijk. En dat is natuurlijk een grove leugen. Dat is
dat zo?
Natuurlijk, ja. Ik kan dat zelf ook zien, hè. Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar die bomen. En in de praktijk is het zo, op de 52 kastanjes die er stonden, waren er 5 rechtmatig klaar om gekapt te worden. Hm. En er is eigenlijk ook door de buurt nooit tegen geprotesteerd. Er is altijd gezegd, ja, als er een risico is, dat zijn bomen die langs de binnenkant inderdaad wat uitgehold zijn geraakt. Dat is geen ramp, maar dat kan mislopen op een gegeven moment. Dus die ga je preventief eruit halen. Maar al die andere bomen, die hadden dat helemaal niet. Die hadden wel een ziekte. Maar er is een heel groot verschil tussen een boom die een aandoening heeft en een boom die rot is. En dat is natuurlijk het hele verhaal dat men in de pers heel hard heeft gedaan van rotte bomen. Om maar twijfel te zaaien, maar als je echt die plannen gaat kijken, en we hebben ook zelf gepraat met de boomspecialisten, onder andere van de stad, en die zeiden stuk voor stuk, ja, dat zijn probleembomen, maar je kan die verzorgen. En als je erin investeert, dan kunnen die hier nog keilang blijven staan. Vertel mij eens, hoe kan dat, hè? Dat is niet met elkaar te rijmen, dat langs de ene kant alle boomspecialisten zeggen, ja, die kunnen hier, vele daarvan kunnen er nog 10 jaar blijven staan. Dat kan niet als die rot zijn, hè?
Op een bepaald moment, en je mocht hem corrigeren als ik het mij verkeerd herinner, maar en dat heeft ook misschien een link met jullie zaak, werd er ook bijvoorbeeld gezegd dat bomen eigenlijk meer de slechte lucht vasthouden en dat daarom eigenlijk beter is dat die eigenlijk weg zijn.
Oh my god, ja. Ja, ik heb het zien passeren, ja. Ik viel bijna van mijn stoel. Als je gaat kijken, de districtsraad heeft er echt een schandalig rapport over geschreven. En er is zo'n speciale districtsraad geweest. En daar hebben ze dan een pak papier op tafel gelegd van alle raadsleden. Niemand had dat ooit gelezen. Dat was tijdens het weekend in elkaar gedraaid. Ja. En de kwaliteit is er ook aan te zien. En daar duikt onder andere dat verhaal in op. Waar gaat dat eigenlijk over? Dat zijn twee dingen. Eén is een soort van theoretische studie in computermodellen dat ze ooit gedaan hebben. Dat komt totaal niet overeen met een reële studie of iets dat in de praktijk is nagekeken. Waar men zegt van ja, als er bepaalde objecten staan, dan kan het zijn dat. En de andere studie die ze erbij hebben gesleurd gaat over een autostrade in Nederland. Ja.
Zeer herkenbaar, een autostrade.
Ja, tuurlijk, hè, want Charlotte Leij is een autostrade. Hè. Dus dat is echt. En ook die studie gaat over een compleet andere situatie. En men sleurt dat er echt gewoon bij, ook weer daar om zand in de ogen te strooien van mensen en twijfel te zaaien. Maar dat is op een zeer grove manier liegen over wat de impact is van bomen in steden. En je kan het ook heel gemakkelijk aantonen. Hè, want dan zeg je van ja, wat is tegenbewijs? Ik hoor het u al vragen. Er zijn studies, meerdere studies, metastudies over de hele wereld, waarin men heeft vergeleken van wat de relatie is tussen de aanwezigheid van groen, en het gaat echt over bladeroppervlakte, zegt men, en de luchtkwaliteit in een stad. En er is geen enkele twijfel uit die cijfers, echt niks, dat steden die meer groen hebben, dat die gezonder zijn. En je kunt dat in mensenlevens meten.
In ieder geval, wat de gemiddelde Antwerpenaar, want die heeft niet altijd een luchtzuiverheidsmeter of wat het dan ook zou mogen zijn in zijn huis staan. Maar die kan het alvast vaststellen naarmate de temperatuur stijgt. Sinds er in heel Antwerpen altijd maar minder bomen staan of minder groen aanwezig is, stijgt op sommige dagen de temperatuur in het centrum van de stad tot 8 graden hoger dan bijvoorbeeld iemand die in Wommelgem of Borsbeek resideert. Ja. Dus je alleen kan vaststellen dat het enorme gevolgen heeft.
Het is ook kouder in de winter. Dat is nog straffer. Dus een boom heeft een dempende werking inderdaad op temperatuur, zowel in de zomer, maar in de winter scheelt er ook 4, 5 graden in een straat. Dus Charlotte Allais is nu kouder. Die heeft nog nooit zo'n koude winter gehad. Bizar genoeg. Dus dat betekent dat je zelfs in de waarschijnlijk, als je het echt zou gaan nakijken, dan zal je zien dat die hun stokfacturen omhoog is gegaan. Dat is wel straf eigenlijk, hè? Maar dus de impact van bomen, eigenlijk beseffen mensen dat heel, heel weinig. Hoe belangrijk dat is en wat voor een verschil dat kan maken in een stad.
Is het nodig dat zo'n boom in een straat staat? Is dat daar niet meer een stukje decor? Zouden we niet beter investeren in parken, in pleinen die mooi bebost zijn, dan dat die aan de rand van een straat moeten staan en daar toch een gevaar kunnen vormen voor het verkeer? Of inderdaad, zoals Paul Cordy het zo mooi uitdrukte, dat daar takbreuk zich kan voordoen.
Ja, ik weet niet wanneer de laatste persoon hier is overleden aan takbreuk. Maar ik kan u wel zeggen dat om de 2 dagen ongeveer er iemand aan een luchtaandoening overlijdt in Antwerpen. Dus allee, we kunnen daar lang over discussiëren, maar u weet het zelf dat dat eigenlijk redelijk dramatisch is.
De vraag is, investeer niet beter in parken binnen de stad? Op pleintjes of weet ik wat?
Waar?
Dat is een goede vraag.
graag.
Het is in de buurt graag, misschien niet zo.
Er zijn 2 dingen aan. Ten eerste, bomen hebben een heel lokaal effect. En bijvoorbeeld die temperatuur, dat is iets lokaal in een straat. Daar gaat een park om de hoek niks aan veranderen. En dus dat is niet zo, hè, dat de temperatuur dan nog 500 meter beter blijft. Dat is echt gewoon, die moeten voor je gevel staan. Hetzelfde voor lokale luchtkwaliteit. Dat is heel lokaal. Wat ook veel mensen niet weten, en er is nu in Canada een heel interessante studie over geweest. Luchtvervuiling is niet alleen uit het verkeer, dus van beneden, maar komt eigenlijk ook over onze stad gewaaid. En het is net daar dat die bomen ook een enorm grote impact hebben. En ze hebben in Vancouver daar heel geavanceerde studies rond gedaan. En blijkt dus echt dat die bladerdeken heel veel eruit halen en zorgen dat de kwaliteit beter is.
We hebben het over de Charlotte-allee gehad, maar die zijn nu gekapt. Zijn er andere dossiers die nu in de pijplijn zitten? Want ik herinner mij dat ik pas hier regelmatig aan de noordelijke lijn. Ja. Dat er dan die bomen gekapt waren en dat er mij dan, ik denk dat ik iemand gebeld heb van de Noorderlijn. En die zei toen, de rest gaat ook gekapt worden. Misschien zijn ze al gekapt, maar dat is al een half jaar geleden.
Plus de Fruithof Laan.
Fruithof Laan is denk ik het beste voorbeeld. Hè. Dus Fruithof Laan, het is een andere situatie, maar eigenlijk weer eenzelfde soort drama als de Charlotte Allais. Dus wat doet men daar? Heb je een hele schone middenberm, mooie bomen. En zegt, we moeten toch eigenlijk een fietspad hebben. Waar gaan we dat fietspad leggen? En dan heb je, de Fruithof Laan heeft 2 baanvakken langs elke kant. Zou je denken, misschien de dag van vandaag, dat we daar toch wat anders mee zouden kunnen doen? Nee. De keuze die men maakt, is om een fietspad te leggen recht over die middenberm. En gewoon alle bomen daar eruit halen die daar in de weg staan. Er een relatief smal fietspad nog liggen ook. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon dramatisch.
Ik meldde men dat op de gemeenteraad kwam, hè, want daar werd het dus dan gespeeld van. Natuurlijk, wat is er nu top politiek op de agenda? Is de verkeersveiligheid.
Ja.
Dus het SPA en Groen, veronderstel ik, hebben dus tegen dat voorstel gestemd om dat fietspad daar aan te leggen. En,
maar de buurt is er ook
tegen. Op die groene strook aan te leggen, hè. En dus dan was het de boodschap van de meerderheid ze zijn niet voor fietsveiligheid.
Nee. Niet alleen dat, in de vorige legislatuur, waar dat dossier ook al ter tafel kwam, was er toen wel een voorstel en een consensus om, zoals men zegt, de kool en het sop te sparen, of hoe zegt men dat?
En het sop weg te smeten.
Zo is het, ja. En om daar de geit en de kool te sparen.
Iets meer kip en eieren.
te sparen door zowel de bomen, het fietspad en het doorgaand verkeer een kans te geven. En dat was ook mogelijk. In samenspraak met de buurt, want toen men daar hoorde dat de bomen gingen gekapt worden, wou men die plannen wel eens herzien.
Mijn begrip van de Charlotte Allee was dat men ook eigenlijk te laat op de hoogte was, de buurtbewoners, om te protesteren. En een van de argumenten die ik gehoord heb is van ja, jullie hadden vroeger moeten reageren. In het kader van die nieuwere kapprojecten, kan er dan wel nog een beroep tegen aangetekend worden?
Bij de Fruit of Vlaam bedoel je?
Fruit of Vlaam of ja, whatever, de lijn.
De overheid is daar zeer cynisch in. Want ze hebben dus ze hebben inspraak zo gezegd bij die dossiers. Bij de Charlotte Allee was dat ook zo. En de districten zeggen dan, ah ja, je kan komen naar een infoavond en je kan je bezwaren neerleggen. Nu kan u garanderen dat alle bezwaren gewoon opzij geschoven worden. Het probleem is dat je eigenlijk in plaats van naar die inspraakmomenten te gaan, meteen naar de rechter moet stappen. Omdat als je dat niet doet, dan zit je na het openbaar onderzoek en dan zeggen ze, ja, nu zit het te laat. Dus dat is eigenlijk, en dat vind ik ook een heel, heel grof aspect aan Charlotte Allee. Men zegt, eigenlijk zegt men, jullie zijn dom geweest van te denken dat je met ons zou kunnen praten daarover. Daar komt het op neer. En de rechter kan niet anders, hè. Oké, dat snap ik. Onze wetgeving is zo opgesteld. Men is trouwens die wetgeving nog verder aan het uithollen. Hè. Dat heb je ook zien passeren. Dus het wordt nog moeilijker gemaakt. Dus eigenlijk zegt de overheid dat je gewoon altijd naar de rechter moet stappen. Vergeet inspraak, dat bestaat eigenlijk niet. Men doet er ook nooit iets mee. In Charlotte Allee, ik heb echt grove voorbeelden van hoe dat men daarmee omgaat. Bijvoorbeeld, dat is nog niet gekend, maar het gaat over de boomkeuze. En want de buurt zei dan van ja, met tranen in de ogen, als je ze dan toch gaat kappen, kunnen we dan praten over welke bomen dat je in de plaats zet. Ja, we kunnen erover praten. Een beetje later. Ja, nee, we kunnen er toch niet over praten, want de dienst onroerend erfgoed heeft gezegd dat we deze bomen moeten planten. Oké, ja, goed. Dat is wat Tom van den Borden ons per e-mail heeft gemeld dan.
Winterkastanjes, klopt dat?
Oh ja, ik weet het al niet. Ja, whatever. Wij hebben via openbaarheid van bestuur die adviezen is opgevraagd. Wat staat erin? De mensen van onroerend erfgoed te zeggen, ja, jullie hebben deze boom voorgesteld en voor ons is dat goed. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, hè, mannen?
Dat is niet echt een advies, nee.
Dat is niet echt een advies, dat is een goedkeuring van een keuze die het district zelf heeft gemaakt. En ik vind dat zo grof. Ik vind dat echt wraakroepend en dat is een groene schepen. Hè?
Het is atypisch voor een district dat aan de andere kant een gedeelte van het budget vrijmaakt, dat door de burger mag worden ingevuld, waar op een doeltreffende manier over wordt gediscuteerd, waar ook heel vaak de nood aan meer groen in de stad naar boven komt. Dus het heeft het district blijkbaar twee gezichten in deze.
Ja, maar hun interpretatie van meer groen, ze zullen zeggen, maar wij hebben toch meer groen geplant. En dat is ook zo, hè. In absolute aantallen zullen er meer bomen staan. Maar je moet eens kijken wat voor bomen dat er in onze stad staan. Dat zijn, zoals je zelf er straks al zei, dat is meubilair. Die worden bewust klein gehouden, die worden bewust ook in kleinere wortelzones eigenlijk geplaatst.
Dat is gemakkelijk te onderhouden.
Dat is gemakkelijk te onderhouden en dan na 7 jaar dan kappen die weer en dan zetten we er weer een kleine. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus de milieu-impact van die bomen wordt volledig genegeerd om er inderdaad visueel effect te hebben. En dan nog, de Charlotte Allee was een prachtige laan, een van de laatste lanen die er zo uitzag. Ja, en geloof me vrij, hetgeen wat ze daar gaan zitten, gaan er niet zo uitzien. Hè? No way, misschien over 10 jaar, als ze niet weer gekapt hebben.
Nu, naar de rechter stappen, of zelfs nog hoger gaan, dat kost natuurlijk bakken vol met geld. En ik denk dat jullie daar wel van mee kunnen meespreken bijna. Het is daarom ook dat jullie nu maandag een benefiet daar in die functie organiseren.
Ja, absoluut. Dus we hebben al wel wat geld ingezameld. Er is ook al vrij veel uitgegeven. Die kortge dingen dat we hebben gedaan, dat is eigenlijk al straf. Hè. We hebben ze wekenlang in leven gehouden. Het is dan eigenlijk op een heel dramatische manier met een extra districtsraad heel vuil gespeeld. Want eigenlijk hadden ze daar gewoon moeten zeggen van het is zo erg, hier moeten we even op de pauzeknop duwen, geweigerd te doen. En zaterdag lagen ze er. Hè. Ja. Maar dus de milieustakingsvordering is nog een van de zaken. Hè. Dat is denk ik de derde of zo in de rij. Dat kost allemaal geld. En daar verzamelen we maandag dus geld voor in. Met een hele leuke benefiet. Met muziek en sprekers. En ook heel veel informatie over de zaak. En eigenlijk is de bedoeling, maar daarvoor moet er heel veel volk naar de benefiet komen, hebben we nog een tweede target, zijn we ook al aan het kijken naar de toekomst, of dat we rond luchtkwaliteit een bredere zaak zouden kunnen opstarten in Antwerpen. Maar daar hebben we heel veel steun voor nodig om dat te kunnen gaan bekostigen.
Het is eigenlijk een zoveelste voorbeeld van wat we hier een paar weken geleden over hebben gepraat, over wat Eva Wolf de alerte democratie noemt. Hmm. Dus dat de burger wel zich laat vertegenwoordigen, maar hoe langer hoe mistevreden is over het effect van die vertegenwoordiging en dan allerlei initiatieven moet nemen om zijn grieven daarin te halen of zijn ideeën daarover te laten meetellen.
Ik denk ook wel dat burgers gewoon beter geïnformeerd zijn. Iets wat district zeker niet had zien aankomen, is dat we bij de Charlatelet eigenlijk geland zijn met een drie of viertal experten. Een boomexpert, mobiliteitsexpert, nationaal, een professor daarin. We hadden een architect die een volledig alternatief plan heeft getekend. Dat zijn het soort bewegingen dat men eigenlijk, dat is een vrij recent fenomeen. Dat is bij de Oswil-verbinding trouwens ook zo. En dat komt daar een beetje uit voort. Hè. Die expertise, toegang tot informatie is ook echt wel beter. We zijn ook op dat vlak wettelijk hebben we meer middelen. En dat heeft gevolgen. Want eigenlijk de soort van arrogante besluitscultuur, die er eigenlijk altijd al geweest is, laten we er niet, geen illusies over maken. Die werkt gewoon niet meer en die werkt niet meer voor burgers.
De confrontaties lijken veel intenser en ook veel vaker voor te komen met dit bestuur, zie ik dat goed?
Mogelijk. Ik kan dat moeilijk persoonlijk inschatten omdat ik zelf eigenlijk nog maar 10 jaar of zo echt activistisch bezig ben en dat is iets waar je ook in opwarmt natuurlijk. Dus ik kan het niet 100% zeggen, maar ik denk wel bijvoorbeeld, ik zou me kunnen vergissen, maar ik denk het niet, maar dat bijvoorbeeld heel het ding rond de Lange Wapper, was het vorige legislatuur, hè, en herinner u het referendum dat daar, en de manier waarop dat daarmee werd omgegaan, was toch ook geen voorbeeld van een goede manier van inspraak.
En een van de mooiste dingen uit ons archief, misschien heel de reeks over de bomen van de Keizerlei. Ook wel prachtig uit 2011, 2012.
Ja, of dingen. En dat was eigenlijk het grote voorbeeld. Charlatelei lijkt heel hard op wat men bij het Museum van Schone Kunsten heeft gedaan. En dat herinneren mensen zich niet goed, maar dat is in de jaren 90 stonden daar prachtige Japanse kistelaars. En nu is dat gewoon een betonvlakte. Hè.
Destijds.
Ja. En die zijn toen bij dag en ontij of zoiets, dat was nog onder de tijgen volgens mij, dan zijn ze die echt met bulldozers eruit komen rukken, omdat ze wisten dat die buurt daar, en dan stond iedereen met zijn pyjama buiten, en dan met agenten met wapenstokken en weet ik wat allemaal. Dat was heel heftig toen. Hè. Dat is niet zo verschillend. Ik denk, hetgeen wat we eruit uitgeleerd hebben met de Charlatelei is in ieder geval wel dat je met een pyjama niet veel tegen gewapende politie kan doen. Dus dat verhaal hebben we laten liggen. Maar we hebben wel andere dingen uit de kast gehaald, omdat we weten dat het heel vaak zo eindigt natuurlijk. Ja.
Nog even voor de luisteraar, waar en wanneer moeten de mensen mee de zaak van Luchtzaak komen steunen?
Ja, dus je kan... het benefiet is maandagavond in Amuse, in de Kammerstraat. Dus het gaat echt een hele schone avond zijn. Je kan er gewoon naartoe komen, maar je kan ook al tickets kopen online. Kan je gewoon via luchtzaak.be doen. Of je kan een mailtje sturen naar tickets@luchtzaak.be om gewoon te melden dat je komt met al je vrienden en je hele familie.
Amuse, dat is die kerk in de Kammerstraat waar men al die prachtige polyfone concerten houdt.
Er zitten een paar straffe muzikanten tussen.
Oké.
Het start mooi s'avonds om 7:30. Ja.
Prachtig. We zetten de informatie ook nog online en we zien u dan daar allen op 4 december. Dank u, Thomas Gorze.
Dank je wel.